Gemeente, het thema voor de verkondiging van vanmiddag is de bevrijdende kracht van het kruis. Gemeente van de Heer Jezus Christus, als ik nou hier in deze middagdienst van morgen een groot whiteboard beneden bij de kansel had staan. Stel even voor dat er een groot whiteboard is en midden op dat grote bord staat een kruis getekend. En als ik u nou vanmiddag zou vragen, als u nou eens langs dat bord loopt, en als u nou met één of twee woorden zou op dat bord zou moeten schrijven wat het kruis voor u betekent, welke woorden zou u dan op dat bord zetten? Wat zou jij dan opschrijven op die vraag, wat betekent het kruis van Jezus voor jou, voor u? Als ik denk aan het kruis, dan... En welke woorden zou je dan op dat bord schrijven? Nou ja, ik kan het natuurlijk zo aan u vragen, maar we zijn met te veel daarvoor. Ik denk in ieder geval dat er wel woorden op zullen staan als zonde, schuld, vergeving, verzoening. Voor mij betekent het kruis, zegt iemand, dat de Heere God het weer goed maakt tussen mij en hem. Doordat hij mijn zonde vergeeft. Dat zal er zeker ook opstaan. Iemand anders, wat ik zo bijzonder vind aan het kruis, is dat Jezus de straf voor mij heeft gedragen. Straf, toren van God. Misschien zijn dat ook wel woorden die op het bord zouden staan. En iemand anders, het kruis voor mij heeft toch vooral met lijden te maken. Met pijn. En ik moet dan denken aan mijn eigen leven, aan die ziekte waar ik mee worstel. En dat Heer Jezus die ook heel op zich heeft genomen. Of misschien iemand kan ook dat je bij het kruis aan kruistochten denkt, aan geweld. De naam van Jezus, het Joodse volk, heeft daar bitter om moeten lijden. De zwarte bladzijde uit de geschiedenis van het christendom zou zomaar ook op dat bord kunnen staan. Waar denk je aan bij het kruis? Als wij nou die vraag van vanmiddag, als ik die niet aan u zou stellen, maar als ik die aan de apostel Paulus zou kunnen stellen, dan had Paulus, denk ik, één woordje dwars door dat kruis geschreven. En dat is, denk ik, het woordje overwinning. Het kruis is voor de apostel Paulus het symbool van de overwinning. Niet alleen met Pasen, maar al met Goede Vrijdag. Dat kruis, dat lijkt dat alles fout gaat, dat het hele plan van de Heere God mislukt, dat de Jezus als de Zoon van God daar redde, dat hij sterft, dat het klaar is en over. Maar dan blijkt dat onvoorstelbaar, wat zichtbaar wordt op de vroege paasmorgen. Goede Vrijdag en Pasen, beide, zou Paulus zeggen, spreken over de overwinning. Vers 15 in de drie versen van Colossense 2 spreekt ook over triomferen. En waarom legt de apostel Paulus in de brief die hij schrijft aan de gemeente van Colosse die hij nooit heeft bezocht, waarom legt hij nou in deze verse zo sterk de nadruk op het kruis en op de overwinning? Over die vraag wil ik met u, met jou vanmiddag nadenken. En we zagen al dat apostel Paulus vorige week, dat Paulus terug gaat naar de doop, dat moment dat de gelovigen gedoopt waren. Maar nu in dit gedeelte gaat hij terug naar het kruis. Hij neemt als het ware de lezers van zijn brief, de mensen daar in Colosse, in gedachten terug naar wat er toen daar op die heuvel Golgotha is gebeurd. Weet je nog, toen Jezus stierf aan het kruis? En waarom doet de apostel dat? Nou ja, vorige week zagen we dat de gelovigen in Colosse, heb ik toen iets uitgelegd, in verwarring waren gebracht. Epaphras, de gemeente mogen stichten. God had zijn bediening daar gezegend. Had het evangelie van Paulus ontvangen. Dat mocht hij daar aan de gemeente doorgeven. Het heeft hij met veel verf en toewijding gedaan. En zijn boodschap was, tegen Jezus, alles is wat je nodig hebt om te kunnen leven tot eer van God, tot zegen voor je naaste, te leven en te kunnen sterven. Jezus alleen. In hem is heel de volheid van God te vinden. Je hoeft niet op die religieuze markt allerlei dingen bij elkaar te sprokkelen, maar als je Christus kent, heb je genoeg. Hij brengt je tot je bestemming en door zijn geest helpt hij je. Vind je rust, vang je vergeving, verzoening, dat alles is in de persoon van de Heer Jezus vinden. Christus alleen, dat was de boodschap. Maar er waren andere stemmen gekomen. Herinnert zich misschien nog wel. Prima dat jij zo vol bent voor de Heer Jezus. Maar joh, er is nog veel meer. Op de religieuze markt te vinden. Verrijk je leven ermee. Als je naar de natuur kijkt. Vandaag zo'n prachtige dag. In de natuur zitten allerlei krachten. Gebruik ze maar. Homeopathie, natuurgenezing is allemaal prima. En ja, die gang van die sterren. Horoscoop, tarot, kaartlezen, Ouija. Waarom niet? De toekomst is onzeker en als er een bepaalde kracht je zou verder kunnen helpen, waarom niet? We zijn omringd, zegt een andere stem, door geesten en krachten. Die moeten we te vriend houden. En waarom kan je geen contact leggen met mensen die zijn overleden? Spiritisme, necromantie. Vraag maar of ze het goed hebben daar, waarom niet? Dat schaadt echt niet je relatie met de Heer Jezus. Als ze advies hebben, moet je meenemen. Denk goed na. Die wijsheid van die oude volken en culturen, boeddhisme, New Age, mindfulness. Op die religieuze markt is zoveel te vinden. Christus plus. Maar dat was niet de boodschap van Epaphras. Is ook niet de boodschap van het evangelie. Kwam onder druk te staan. En Paulus denkt erover na. Je zit in de gevangenis en denkt, ik ga het eerst even met ze hebben. Over de doop en nu dan over het kruis. Paulus neemt die gelovigen daar in Colosse mee terug naar het fundament. Wat het hart is, waar het eigenlijk allemaal begonnen is. Het kruis van de Heer Jezus Christus, daar staat of valt alles mee voor een christen. Als het kruis er niet meer in is, dan kun je niet echt van een christelijk geloof spreken. Het is een toetssteen voor wat authentiek christelijk is. Was toen zo, is nog steeds zo. Een paar dagen geleden had ik het boek in handen van de bekende theoloog Miroslav Volf. Boek Allah, het antwoord van een christen. Het gaat over de ontmoeting tussen het christelijk geloof en de islam. Hij komt uit Joegoslavië, veel geweld meegemaakt, is nu hoogleraar Amerikaanse Universiteit van Yale. Heel veel boeken geschreven en dit boek gaat dus over de islam. En gelijk in het begin van het boek legt hij al zijn papieren op tafel. Hij zegt ten diepste, als je die beide religies bekijkt, gaat het om dezelfde God. Allah en God, God van de Bijbel, zijn één. Moslims en christenen dienen dezelfde God. De naam in het Arabisch heet nu eenmaal Allah. Dat is het woordje voor God. En als je dat boek dan wat doorbladert en op je laat indrinken, op je laat inwerken, dan valt eigenlijk één ding op. In alle dingen die hij schrijft, wordt niet of nauwelijks over het kruis van de Heer Jezus gesproken. Dat is ook een lastig punt. De Koran is er uitermate negatief over. Maar dat valt op als je dat boek verder bekijkt. En als je daar dan verder weer over nadenkt, denk van als in de ontmoeting met andere religies het kruis niet meer ter sprake komt. Als we het hebben over de Heere God, hebben we het dan nog wel over de God van de Bijbel? Hebben wij toegang tot de Heere God buiten de persoon van de Heer Jezus om? Als het kruis de openbaring is, professor Van der Beek heeft in veel boeken aangegeven, als het kruis de openbaring is van het hart van God, mogen we dit dan terzijde schuiven in ontmoeting met andere godsdiensten? Omdat het een lastig obstakel is. Over God kunnen we wel spreken, maar over het kruis is dat lastig. En nou zou de apostel Paulus dat nooit zeggen. Dat het kruis een obstakel is, een lastig ding waar we maar beter even niet over moeten hebben. Voor de apostel Paulus is het kruis van de Heer Jezus zo geweldig belangrijk. Als hij in Athene is geweest, daar op de Areopagus heeft gesproken, zijn boodschap werd niet echt, landde niet echt, en toen is hij daarover nagedenken, toen is hij naar Korinthe gegaan en toen heeft hij afgesproken met zichzelf. Ik ga het over niemand anders meer hebben dan over Jezus en die gekruisigd. Over het kruis van de Heer Jezus. En ook in dit gedeelte, als je dat op je laat inwerken. Het zijn maar 3 versen, maar het zijn hele fundamentele versen voor de inhoud van de brief. Voor Paulus is het kruis. En het zou voor ons ook zo moeten zijn. Zo geweldig belangrijk. Want het is de proclamatie van de overwinning. Ja, zeg je, waar doelt Paulus dan op en waar heeft de Heer Jezus dan de overwinning over behaald? Nou, Paulus noemt 3 dingen. Kijk maar even mee. Drie condities, drie consequenties van de zonde, van de zondeval. Wat heeft de zondeval ons eigenlijk gebracht als mens? De dood, gaat het over in vers 13. Schuld, vers 14. En de machten van het kwaad hebben vrij spel gekregen, dat is vers 15. En ik wil bij alle drie de punten vanmiddag stilstaan. Heer Jezus heeft de overwinning behaald over de dood, schuld en de kwade macht. Het eerste punt, vers 13. Hij heeft de dood overwonnen, zegt Paulus. En daar neemt hij de gelovigen in Colosse mee naar terug, naar dat begin. Kijk samen met mij wat daar op Golgotha gebeurt. Als Jezus daar hangt aan het kruis, heeft hij in eerste instantie de dood overwonnen. De dood. Er wordt in onze cultuur ook wel veel over gesproken. Kranten, boeken. De dood is toch een vijand die we op allerlei manieren proberen te bestrijden. De ziekenhuizen, artsen zijn ermee bezig, medicijnen. En hoewel we van alle kanten ons best doen om zo lang mogelijk te leven, kom je toch steeds vaker mensen die zeggen, ja, de dood, ja, dat hoort er nu eenmaal bij. We hebben het eeuwige leven niet, hoor je ze dan zeggen. We leven een tijdje op aarde, ja, en dan gaan we allemaal een keer dood. Dat is zo, ja, zo is gewoon het leven. Natuur. Maar in de Bijbel is de dood geen natuurlijk proces. Iets dat bij het leven hoort. Dood is een consequentie van de zonde. De Heere God is de bron van leven. Genesis vertelt dat we met hem verbonden waren. Hij is de schepper. En elke dood staat haaks op zijn plan. Of het nou de dood is van een mens, of het nou de dood is van een dier. Maar wat dacht u? Zo'n prachtige bloem. Doodgaat, sterft, geen water krijgt. Zou je denken dat de Heere God daar blij mee is? Zijn schoonheid verloren gaat. Dat past niet bij de Heere God, bij het leven dat hij heeft gemaakt. In de Bijbel is de dood veel meer dan dat. Want het leven een einde komt. Dood, dat kunnen we van Genesis leren. Dood, dat is vooral scheiding. Communicatie die ophoudt. De dood is dat de relatie wordt verbroken. De visie van de Bijbel op de dood, dat heeft niet alleen met het ophouden van het lichaam te maken, maar gaat veel dieper eigenlijk. Want dat gebeurde er in het paradijs, weten we het nog. De Heere God had Adam en Eva in de hof geplaatst. Je mag van alle bomen eten, behalve van die ene. Want als je van die ene boom eet, dan zul je de dood sterven. En ze aten allebei van de vrucht. En ze bleven gewoon leven. Dood, het gaat niet over die fysieke dood. Dood, dat gaat over de scheiding. Verbreken van het contact met de Heere God. Dan ben je dood. Dan kun je leven en toch ben je dood. Geestelijk dan. En dat is waar Paulus het hier over heeft. Dat was in Colosse de situatie geweest. De mensen voordat ze de Heer Jezus kenden, ja, die leefden met alle zintuigen. Maar geestelijk waren ze dood. Want er was geen contact met God die een schepper was. God sprak niet tot hen en zij spraken niet tot de Heere God. En de Bijbel zegt, dat is nou de realiteit als je de Heer Jezus niet kent. Ben je geestelijk dood, dan zit je in de trein of weg naar je werk. Je zit op een terrasje heerlijk wat te drinken. Je gaat met vrienden uit eten. Je gaat naar de film, je doet een potje voetbal. Je leeft. Maar als je geen contact hebt met je schepper, dan ben je dood, zegt de Bijbel. En zo is het ook in die bekende gelijkenis. Weet u het nog van die verloren zoon? Die was weg, die leefde. Met alle zintuigen, alles. Deed hij levend en dan komt hij terug naar zijn vader. En dan zegt zijn vader tegen hem, je was dood. Maar nu ben je weer levend geworden. Dat is het perspectief van de Bijbel. Dood ben je als je geen contact hebt meer met de Heere God. En zo was het in Colosse. De mensen die kenden de Heere God niet. En toen mocht Epaphras een schakeltje zijn. En zo kwam de Heere Jezus hun leven binnen. Zomaar. En ze hoorden een stem. En er kwam leven. En toen vertelde Epaphras. Die Jezus waar ik over spreek. Weet je, die is dood geweest. Gestorven aan het kruis. Dat was zo onnatuurlijk voor hem. Hij was de levensvorst. Hij was altijd met de Heere God de bron van het leven verbonden. Maar hij is nou voor jou aan het kruis gegaan. Hij is jouw dood gestorven. En aan het kruis verloor hij het contact zelfs met zijn hemelse Vader. Vader, waarom hebt u mij verlaten? Hij had altijd in de open verhouding met zijn Vader geleefd. Hij was altijd verbonden met de bron van leven, maar omwille van ons. Gescheiden. Kun je niet voorstellen wat dat betekent. Dat betekent moet hebben voor de Heer Jezus. En Paulus zegt, via die weg, omdat hij een van met ons wilde worden, heeft hij dat contact weer hersteld. Dankzij zijn werk aan het kruis is God weer een sprekende God geworden. Is die radiostilte die er tussen ons en hem was weer doorbroken. En mogen wij leven op de adem van zijn stem. Weet je niet, dat is wat er met jullie gebeurt. Jullie waren dood, maar nu mag je leven, want je hoort die stem. Wees daar dankbaar voor, broeders en zusters. Jongelui, dat je hier zit en dat je mag luisteren. Die stem van God, je leven is binnengekomen. Besef hoe kostbaar dat is. Door die stem van de Heere God roept hij ons tot leven. En dat is zo kostbaar. Door zijn woord en door zijn geest spreekt hij. En laat dat dan ook in je leven belangrijk zijn. Dat je luistert, dat je stil wordt. Dat je God tot je laat spreken. Heere, spreek, uw dienaar hoort. Zeg je dat als je morgen weer wakker wordt? En de slaap uit je ogen wrijft. Heere God, dank u wel, weer een dag. Spreek tot me, alstublieft, ook deze dag. Want ik wil naar uw stem luisteren. Ik was dood, ik kon uw signalen niet horen. Maar u bent mijn leven binnengekomen. Die stem, die wordt zo kostbaar voor je. Als je beseft hoe wonder het is dat je die stem hebt kunnen horen. Dat Jezus je leven zomaar binnen is gekomen. Of niet? Ja toch? Paulus herinnert, jullie waren dood. Maar hij heeft je met Jezus tot leven gebracht. En ik hoop dat u en jij die stem ook kent. En dat je Jezus lief hebt. Dan ben je van dood levend geworden. Dat is het eerste. Het tweede. Vers 14. Jezus heeft aan het kruis ook de schuld verzoend. En Paulus gebruikt hier het woord dat is in onze vertaling met handschrift weergegeven. Chirografon. En dat betekende in die tijd letterlijk een schuldbekentenis. Het werd gebruikt in de tijd van de apostel Paulus voor het handelsverkeer. Je kocht bepaalde diensten en daar moest je dan voor betalen. En dan kreeg je een briefje waarop je schuld stond. Een debetnota of factuur zouden wij zeggen. Dat is het. Zo'n debetnota, zo'n factuur. Je hebt iets van iemand een bepaalde dienst gehad en nu ben je verplicht om dat te betalen. En soms zitten er nog kleine lettertjes bij ook. Ik zat in de auto en ik luisterde even naar de radio. En toen vertelde een man dat hij benaderd was door een bedrijf. Dat had een eigen bedrijf en dat bedrijf wilde hem helpen met het reclame maken. Adviesbureau. En telefonisch namen ze contact op en vroegen ze of die gebruik wilden maken van hun diensten. En toen hadden ze allemaal uitgelegd wat ze dan voor zijn bedrijf zouden kunnen doen. En toen had hij telefonisch ja gezet. En dan heb je zo'n protocol wat helemaal doorlopen wordt. En dat ja wordt telefonisch, dat is hetzelfde als je handtekening zet. Maar dat was een fictief bedrijf, dat was vol met fraude. En dan kon hij daar niet meer afkomen. En dan was er een advocaat ook die hem dan advies gaf hoe hij onder die kleine lettertjes eventueel vandaan zou kunnen komen. Dat was nog helemaal niet zo makkelijk. Heel gesprek daarover. Nou, zoiets, zegt Paulus, je staat in de schuld. Of een ander voorbeeld misschien. Ik herinner me nog uit de tijd dat ik in Utrecht diaken was. Zaten mensen in de schuldsanering. En als de schulden zijn hoog opgelopen, dan moet er een plan gemaakt worden met de gemeente. Uitkering, wordt een vast bedrag afgetrokken om die schuld die je hebt dan uiteindelijk ook te kunnen betalen. Maar dat is nog niet eenvoudig. Je houdt maar weinig over per maand en je zit er soms jaren aan vast. Nou, dat idee zit aan dat woordje vast wat Paulus hier gebruikt. Een handschrift, een debetnota of creditnota, daar ben ik niet zo'n kenner van wat het precies is, maar nog een ander voorbeeld. Je kunt bij dit woordje ook denken aan een strafblad. Misschien is dat een helderder voorbeeld. Je hebt iets op je kerfstok, een bepaalde overtreding begaan. diefstal, beroving. Misschien wel zit je voor een moord. Een tijdje in de gevangenis. En dan kom je uiteindelijk weer vrij en dat strafblad dat achtervolg je. Wil je solliciteren bij de overheid, dan is dat moeilijk. Omdat je wat op je kerfstok, omdat je een strafblad hebt. Zo kan het zomaar zijn dat je wilde jonge jaren, je dingen hebt gedaan. Dan staat iets op je strafblad en dat achtervolg je tot op de dag van vandaag. Nou, dat is het beeld van de apostel Paulus misschien het meest duidelijk. We hebben allemaal, zegt Paulus, een strafblad. We zitten in de schuldsanering, of welk beeld u het meest aanspreekt. Wij staan bij de Heere God in de schuld. En dat drukt op ons. We staan naar de Heere God toe in de weg. Nou, denk maar even aan het feit als je zonde doet. Als je nou, stel nou dat je 3 zonden per dag doet. 1 met je mond, 1 met je hoofd en 1 met je handen. 3 zonden per dag is eigenlijk helemaal niet zoveel. Of wel? Het zijn er wel ongeveer 1000 in het jaar. En als je 70 bent, 70.000 zonden. Dat is waar Paulus aan denkt. Het is een enorme lijst van dingen in je leven die je anders had moeten doen. Die je niet hebt gedaan. En dat moment is al lang weer voorbij dat je het had kunnen goedmaken. Dat draag je allemaal met je mee, zegt Paulus. Zo was het voordat jullie de Heer Jezus kennen. Je had een strafblad, je had een hele lange lijst. Van dingen die je, ja, van zonden die je had begaan. En dat draag je mee in je relatie met de Heere God. We allemaal. Niemand uitgezonderd. Of als we nog even teruggaan naar dat wijdbord, hè. Als je naar dat grote bord onder de kansel zou staan en ik zou u vragen. Als we allemaal langs zouden moeten lopen en een paar zonden zouden moeten opschrijven waarmee we worstelen. Wat zou je dan opschrijven? Als je dat grote bord even ziet met dat kruis in het midden en je moet een zonde, 1, 2 of 3 zonden opschrijven waar je het meest last van hebt. Wat zou je dan opschrijven? Wat zou er op dat bord allemaal komen te staan? Iets van je trots misschien wel. Of dat je soms zo geïrriteerd kunt zijn over wat mensen zeggen. Of die collega op je werk die je niet luchten kan of zien. Of dat je achter de televisie zit en dat je zomaar zapt naar die erotische programma's. En dat je er eigenlijk ook nog wel van geniet of door geprikkeld wordt. Of dat geld. Niet helemaal zuiver misschien. Of dat je heel makkelijk de neiging hebt om anderen te veroordelen. Nee, die is zo wettisch. Nou, die is zo ruimdenkend. Of dat je met bepaalde mensen niet door één deur kan. Wat zou de zonde zijn? Als de Heere God het aan je zou vragen. Je moet dat op dat bord zetten waar je mee worstelt. Weet u, als de Heilige Geest in je leven werkt, komt dat hele bord misschien wel vol te staan, of heb je aan één bord niet genoeg? En Paulus zegt, jullie hebben allemaal zo'n strafblad, dat handschrift, waar je vast zit, wat je met je meedraagt. Hij zegt, weet je, wat nou bijzonder is van het evangelie, wat ik jullie mag vertellen, is dat strafblad, of dat handschrift, waar al die dingen opstaan van je leven, zegt, die heeft de Heer Jezus meegenomen aan het kruis. De keren dat je niet goed handelde, dat je verkeerde woorden zei, je zonde. Je kunt het niet meer ongedaan maken, maar weet je, toen de Heer Jezus werd gekruisigd, toen is dat strafblad meegenomen. Is met hem aan het kruis genageld. En God, die heeft het zomaar met een bordenwisser uitgewist. Nou, zo makkelijk ging het niet, maar het is wel weg. Jezus heeft dat strafblad meegenomen aan het kruis. Ik stel me zo voor dat hij dat strafblad in zijn handen had. En door die handen ging een spijker. En op dat strafblad kwam zijn bloed en het werd verzoend. Daar moet je aan denken, zegt Paulus, aan dat kruis van de Heer Jezus. Het is gewist, gedeleteerd. Besef je wat dat betekent, dat je strafblad wordt uitgewist? Gelooft u dat? Geloof je dat? Dat jouw strafblad, mijn strafblad aan het kruis daar is genageld? Dat het erbij was wat ik heb misgedaan? En dat het is verzoend, geloof je dat? Het wonder van het kruis, dat mag, zegt Paulus. Van Luther wordt verteld, is iemand die last had van aanvechtingen. In de nacht had hij een droom. U kent het verhaal wel. Hij zag de duivel op zich afkomen. Met een hele lange lijst. Met al zijn zonden vanaf zijn jeugd af aan. En dat vingertje, zie je dat? Jij dienaar van God, jij kind van God, kom nou. Kan helemaal niet. En zo zag hij in het droom dat Luther met een rode letters boven dat strafblad, boven die lijst schreef. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonde. Dat is bijzonder. Wat je ook maar kunt bedenken. Als je ermee naar Jezus toe gaat, dan zal hij je dat vergeven dankzij dat moment daar aan het kruis. De duivel moest bij Luther wijken, hij zal ook wijken, de aanklager. Als je hou vast zoekt bij de Heer Jezus, bij hem die zich voor je heeft laten kruisigen. En dat is nog niet klaar, zegt Paulus. Het eerste wonder, je was dood, maar je hebt die stem van de Heer Jezus mogen horen. En het tweede, dat strafblad, dat is gedelete, dat is weg, hoe kan het? En dan het derde punt, weet je, zegt Paulus. Aan het kruis heeft de Heer Jezus ook de kwade machten overwonnen. Dan denk je er wel eens over na, hoe het eigenlijk komt dat je zondigt. Ja, zeg je, zonde, dat komt door onze natuur. De oude mens. Ja, daar hebben we allemaal last van, toch? Maar Paulus voegt er nog iets aan toe. Er is niet alleen de kracht van binnenuit, maar er zijn ook krachten van buiten die op me inwerken. Paulus wijst erop, dat zijn die overheden en die machten. Hij gebruikt wel meer termen in zijn brief. Maar dat zijn persoonlijke, geestelijke en intelligente wezens. Die ons ver te boven gaan in macht, in strategie. Intelligentie, macht en overheden. Het gaat over engelenmachten. Dat is een heel verhaal, dat ga ik u nu deze keer niet aan de orde stellen, maar dat zijn engelen die door de Heere God geschapen zijn. Ze waren goed en ze zijn tegen de Heere God in opstand gekomen. Ze zijn gevallen, ze zijn uit de hemel gegooid en nu op deze aarde zijn ze bezig. De duivel en zijn demonen. Achter de schermen onzichtbaar werken ze. Daar waar chaos en geweld en vernietiging is, zijn onzichtbare machten aan het werk. En daar moet ik wel eens aan denken. Ik weet niet hoe dat bij u of jou is. Als je de krant leest, als je het journaal ziet. En er zijn zoveel situaties en berichten die zo ingewikkeld zijn. Hoe kan dit nou? Hoe kunnen mensen nou dit doen? Er moet toch meer aan de hand zijn? Ja, er is meer aan de hand, zegt Paulus. Die machten van het kwaad, die zijn bezig. Excessieve geweld, het machtsmisbruik, moord en doodslag, afpersing en mishandeling, dat is de handtekening van het kwaad. Je ziet het om ons heen gebeuren. Duistere machten. Dingen waarvan je zegt, joh, dat is toch niet normaal dat mensen dat kunnen doen. Het zijn niet alleen mensen die dat doen ook, maar niet alleen. En ons land wordt in deze tijd overspoeld met onreine geesten. Als de Heilige Geest gaat wijken, komen de tegenkrachten openbaar. Steeds agressiever en openlijker. Zo'n octopus die zijn tentakel steeds meer uitspreidt. Op allerlei manieren, via de wereld van de muziek, probeert hij ingang te vinden in de levens van onze jongeren. Of van ons misschien ook wel. Via games, alternatieve geneeswijzen. Door boeken, kinderboeken, soms zo onschuldig. Paul van Loon, bekende schrijver met al zijn griezelboeken. Ga je naar zijn website. Ik haal mijn inspiratie uit de andere kant, uit de andere wereld, zegt hij. Welke wereld? De wereld van God? Nee. Van de films, de horrorfilms, doortrokken van het occulte. Sfeer van de afgrond. Het is spannend, je wordt erin meegezogen. Maar dat is nou juist de strategie van de tegenstander. Mensen zeggen wel eens, ik merk de Heilige Geest niet in de kerk. Maar van al die spelletjes, die films krijgen ze een kick. Die machten zijn Paulus zijn reëel. Ze zoeken ingangspoorten in onze levens. Zonde en onreinheid zetten de deur open. Voert nu te ver. Maar pas op. Experimenteer nooit met glaasje draaien of geesten oproepen. Denk eens na. Over de films die je kijkt, de muziek die je luistert, waar je heen gaat. Past het binnen die cirkel? Die preek van een paar weken terug. De vraag is, gaat het je relatie met de Heer Jezus? Er staat iets op het spel. Paulus, er zijn machten bezig, ze trekken aan je. Ze hebben één doel, je bij Christus vandaan trekken. Wees alert. We hebben vanmiddag uit het evangelie gelezen. En ik wilde in deze dienst toch graag nog een keer het gedeelte over de kruisiging lezen. Want als je daar van een afstandje naar kijkt, dan zie je mensen. Je ziet mensen optreden. Annas en Caiaphas, Herodes en Pilatus. Je ziet de fariseeën en de schriftgeleerden. Je ziet soldaten en anderen. Ze zijn allemaal de figuranten. Ze spelen allemaal een rol. Maar wat daar gebeurt, in de laatste uren van onze heiland, dat is geen menselijk conflict meer. Paulus zegt, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Het gaat niet om mensen, maar er zijn machten in het spel. Bovennatuurlijke machten, viel het u op. De duisternis, de rotsen die scheuren, de doden die weer tot leven komen. Allerlei bovennatuurlijke verschijnselen treden op het moment dat Jezus daar aan het kruis sterft. En daar moet je goed naar kijken. Er is meer aan de hand dan mensen alleen. Er is een kosmisch conflict gaande op dat moment. Want er is één man die daar hangt aan het kruis. Overgeleverd aan alle machten van het universum. Die dikke duisternis van 3 uur. Weet u wat daar gebeurde? De vorst der duisternis heeft al zijn demonen op de Heer Jezus afgestuurd. In de laatste poging om hem te vernietigen. Ik heb erover nagedacht om Psalm 22 te lezen. Gaat het over de buffels van Bazan, over de stieren, over de honden. Allemaal beelden voor de demonen, voor de demonische duisternis. Die Psalm 22, die Heer Jezus citeert aan het kruis, die duisternis. Cumulatie van de machten van het kwaad. Ze denken hun dag te hebben. Als Jezus zwak is, want hij hangt daar met een missie. Om God en mens te verzoenen. Om de overwinning te halen over de zonde, de dood en de duivel. En de duivel weet het, dit is het moment. De Zoon van God vecht daar zijn eenzame strijd. En de lucht kleurt zwart. De machten van het kwaad hebben hun dag, Goede Vrijdag. Zei iemand, is the longest day. Maar het is tegelijkertijd decision day. De dag waarop de strijd wordt beslist. Omdat Heer Jezus daar de overwinning behaalt, zegt Paulus. Hij heeft al die machten die daar in die 3 uur, nou in die laatste periode, maar intensief in die 3 uur samenkomen en hebben aangevallen. Die heeft hij ontwapend, zegt Paulus. Vers 15. Uitgekleed, openlijk te schande gemaakt. En weet u, dat beeld wat Paulus hier gebruikt is zo bijzonder. Dat heeft hij ontleend aan het Romeinse leger. Generaal die de strijd voert. Als de generaal de overwinning haalt met zijn soldaten, dan komt er een lange processie op weg naar huis, als ze weer teruggaan naar huis. Generaal voorop, officieren, de soldaten en achteraan in de rij alle gevangenen, de koningen die zijn overwonnen. De prinsen, de nobelen, in kettingen moeten ze met die stoet meelopen. En dat is het beeld wat Paulus heeft, zo aan het kruis. Terwijl niemand het zou verwachten, heeft Jezus de overwinning behaald. Het kruis is een zegenwagen. Het is een teken van een machtige overwinning. En hij heeft over hen getriomfeerd. Dat is die overwinning die de Jezus heeft behaald. En weet u waarom dat nou zo belangrijk is? Heel praktisch. Ook voor ons leven. De Heere God heeft ons geroepen om rein te zijn. Maar stel nou dat je onverhoopt met die macht in aanraking bent gekomen. Dat je meegedaan hebt met een occult spelletje. Misschien heb je wel meegedaan met het oproepen van geesten. Misschien ben je wel met iemand meegegaan op een plek waar je niet moet zijn. Je hebt last. Mag je dit weten, zegt Paulus. Dat mocht hij verkondigen tegen de mensen van Colosse. En wij mogen het ook horen. De Heer Jezus heeft de overwinning behaald. De vijand is verslagen. En als je met je worsteling, die zonde die je hebt begaan, naar de Heer Jezus gaat, dan zal hij dat vergeven. Als je het hem beleidt, dan sluit hij de deur weer. En bevrijdt hij je van de invloed van de boze door zijn geest. Want, zegt Paulus, de Heer Jezus is overwinnaar. En daar neemt hij de gemeente van Colosse mee terug. En ik mocht u vanmiddag daar ook bij bepalen. Die kruisheuvel in Golgotha. Dat onze heiland de overwinning heeft behaald. En weet u, als je nou in hem gelooft, als je hem lief hebt. Als hij je Heere en heiland is, dan mag je delen in die overwinning, zegt Paulus. Niet de dood, niet je strafblad. En niet de boze heeft het laatste woord, maar dan heeft de Heer Jezus, het lam dat overwon, het laatste woord in je leven. Laten wij onze heiland daarvoor prijzen en ons verwonderen over wat hij voor ons heeft willen doen. Amen.